Namens de kerkenraad, gemeente, eerste volgende afkondigingen. Afgelopen week werden er op de school te Appenbroek de Vliegert Bijbels uitgedeeld. En het is goed om te weten dat van de opbrengst van het kistje in de voorkerk de Bijbels zijn bekostigd. Ik heb zelf een zestal Bijbels mogen overhandigen aan kinderen die gewoonlijk niet of nauwelijks in de Bijbel lezen. Ik moest denken aan de intredetekst van ruim een jaar geleden. Dat het woord niet ledig tot hem zal weerkeren, maar zal doen wat hem behaagt. In die hoop mogen we ook die kinderen aan de Heere bevelen. Dat zullen we straks ook doen in de voorbeden. Er zijn drie collecten, twee tijdens de dienst en één bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw en de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte bij u in de Heere aanbevolen. Tot zover. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Vanavond geen catechismuspreek zoals u wellicht wist, maar het achtste aspect van de vrucht van de geest. Volgende week voor onze vakantie het laatste, negende aspect. Vanmorgen of vanavond de zachtmoedigheid. Vandaar dat de psalmen gericht zijn op dat kernwoord. Wij vervolgen de dienst met het zingen van psalm 34. Het eerste vers, psalm 34 vers 1. Ik loof de Heer mijn God. En we zingen aan het eind, het zachtmoedig volk zal het straks verstaan, door vreugd met u zijn aangedaan en juichen tot zijn eer. Psalm 34, het eerste vers. Beleiden het geloof vanavond met de woorden van zondag 32 en 33 van de catechismus. En zingen daarna psalm 10, het negende vers. O Heer, gij wilt door goedheid aangespoord de wens van uw zachtmoedig volk voldoen. Gij zult hun hart versterken naar uw woord. Psalm 10, vers 9 na zondag 32 en 33 van de catechismus. Het gaat daarover het leven van de dankbaarheid en het vruchtdragen voor hem. Zondag 32, vraag 86. Aangezien wij uit onze ellende zonder enige verdienste onzezijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Antwoord: daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij met ons hele leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Kunnen dan die niet zalig worden die in een goddeloos, ondankbaar leven voortgaan, zich tot God niet bekeren? Antwoord: op geen enkele manier, want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk Gods beërven zal. In hoeveel stukken of delen bestaat de waarachtige bekering van de mens? Antwoord: in twee delen, in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en die hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Antwoord: het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Antwoord: alleen die uit een waar geloof naar de wet van God alleen hem ter eer geschieden, en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Amen. Openen de schriften op twee plaatsen vanavond. In de eerste plaats in Matteüs 11, vers 25 tot en met 30. Matteüs 11 is de eerste schriftlezing vanaf vers 25 tot en met 30. Matteüs 11, vers 25. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze aan de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader, nog iemand kent de Vader dan de Zoon, en die het de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Vervolgens Gelaten 5, vanaf vers 19 tot hoofdstuk 6, vers 10. Gelaten 5, vanaf vers 19, en we lezen door tot hoofdstuk 6, vers 10. Gelaten 5, vers 19. De werken van het vlees nu zijn openbaar, zijn bekend. Welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkaar tergend, elkaar benijdend. Broeders, indien ook een mens overvallen ware door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Maar een iedere beproeve zijn zelfs werk. En als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een ander. Want een ieder zal zijn eigen pak dragen. En die onderwezen wordt in het woord, delen mede van alle goederen degene die hem onderwijst. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn zelfs vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten van het geloof. Tot zover. Het achtste woordje uit vers 22. Uit de rij van 9. Zachtmoedigheid is vanavond aan de orde van behandeling. Zachtmoedigheid. We luisteren straks naar wat dat ons te zeggen heeft. Laten we eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en denken in de voorbeden aan Gerry van Gamer uit Stellendam, die op dit moment opgenomen is voor een knieoperatie en morgenochtend vroeg geopereerd zal worden in het Erasmus Medisch Centrum. We denken aan Leni van Woerden, die weer is thuisgekomen na revalidatie in Rotterdam. Met mevrouw Hoogvliet en de vier ambachten mag het gaandeweg wat beter gaan. U hoorde vanmorgen van Daniel Sjouw, die onderzoeken heeft ondergaan vanwege uitvalverschijnselen, pijnklachten. Er is nog een enkel onderzoek, de uitslag is nog af te wachten. Het is spannend, waar komt het vandaan? We weten het niet, onzeker dus. En vandaar het gebed voor hem en zijn gezin. En een bekend gezicht is weer teruggekeerd, Adriaan van Doorn. Na ongeveer een jaar weer op Nederlandse bodem. Sterkte met integreren in Nederland. En we danken de Heere voor alles wat hij gaf in Frankrijk. Laten we samen bidden. Heren, wat is het een ongekende zegen die we maar zelden op waarde schatten, dat u de zondag voor ons hebt bestemd. Dat u de rustdag gegeven hebt om bij te komen van alles wat ons zo vermoeien kan. En voor de een is dat het werk, voor de ander is dat het gezin, voor een derde is dat chronische vermoeidheid of ziekte. Heren, we nemen het wel mee, al die lasten van ons dagelijks leven, maar we hebben gehoord vanuit de schrift dat we met al die lasten naar u toe mogen komen. Kom tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Die rust die ons er doorheen helpt, die ons ook in de beproevingen van het leven doet hopen op de goedheid van de Heere. We danken u, Heere, dat we na vanmorgen en na het heerlijke evangelie van vanmorgen hier weer mogen zijn om onderwezen te worden in een aspect van de vrucht van de geest. Geef ons het licht van boven, opdat wij uw woord mogen uiteenleggen zoals dat hoort naar de zin en naar de bedoeling van de Heilige Geest. En we bidden, Heere, dat het over mag komen, dat de vonk over mag slaan. Dat we met heel ons hart luisteren, met heel ons hart ook zingen. Want gewoontevorming ligt op de loer. Juist omdat de kerkdienst bestaat uit allerlei elementen die steeds weer terugkeren. Het zingen van de psalmen, het bidden met elkaar, het lezen van de schrift, de preek, het is allemaal zo gewoon. En toch zo ongewoon. Doe het ongewone, het verrassende vanavond schitteren. Ook, Heren, als we verslapt zijn en verflauwd zijn, verachterd zijn in de genade en we nieuwe geestkracht nodig hebben. Voed ons dan, Heren, met honger naar uw woord, opdat we het woord in ons hart mogen bewaren en er voor de week genoeg aan hebben. We bidden, Heren, met het oog op de week dat we ook mogen luisteren. Niet alleen voor vandaag, maar ook voor de dagen die komen gaan. Zodat er iets uit mag gaan van de christelijke gemeente, zoals u ook dat bedoeld hebt. Toen u zei dat we het zout van de aarde zijn, het licht van de wereld. Het is in de wereld zo donker. En de dreigende machten van de duisternis en de zwarte vlaggen van radicale groeperingen, die komen al dichterbij. Het is zo donker, Heren. En toch, het licht brandt. In de kerk en ook in de harten van allen die leven van genade. Laat het licht ook in deze eindtijd mogen branden. Zodat anderen op het licht afkomen, nieuwsgierig, jaloers gemaakt, geprikkeld door het leven van die collega die op zondag naar de kerk gaat en die er een andere levensstijl op nahoudt, een andere communicatiemanier dan de andere. Heren, laat zo uw naam door ons geprezen worden en niet gelasterd. Bewaar ons ervoor, Heren, dat de wereld om de kerk heen, in de dorpen en steden waar we wonen, kunnen zeggen, zie wel, wat een dubbelheid. Op zondag vroom naar de kerk, op maandag zijn ze zo anders. Laat, Heren, het leven ongedeeld mogen zijn. Ook als het gaat om ons privé bestaan voor u. U kent ons, Heren, en u weet wat we allemaal uithalen. Als niemand ons ziet, maar uw oog ons wel ziet. Heren, geef het verlangen om te strijden tegen het vlees. En mag, als we u kennen, deze belofte tot bemoediging gegeven zijn dat de geest begeert tegen het vlees. Wij danken u, Heere, voor allen die mogen proeven dat u goed bent, die verlangen naar onderwijs, die voorzichtig hun stappen hebben gezet op de smalle weg achter u aan. We bidden, Heere, dat het er meer mogen worden. Uw woord zal niet ledig tot u weerkeren. En dan denken we ook aan de Bijbels die uitgedeeld zijn. In de klas, op de school, hier in Appenbroek. En we bidden, Heere, dat het woord open mag gaan. Dat de woorden gelezen worden. En u bent bij machte om met één woord het hart van een kind te openen. En daar vertrouwen we op, Heere. Laat zo het uitdelen van de Bijbels werkelijk gezegend worden. En dan hoeven wij het niet allemaal te weten hoe het gaat en hoe het moet. U houdt er uw eigen manier op na. U kunt jaren later iets laten ontkiemen wat afgelopen maandag gezaaid is. Heere, we bidden u voor degenen die ziek zijn, die klachten hebben. We denken aan Gerry van Gameren, die is opgenomen in het ziekenhuis en morgen een operatie zal ondergaan. Geleid haar, Heere, geef haar de overgave aan u. En mag ze in vrede vannacht neerliggen, in de wetenschap dat u haar bij zal staan. We bidden u voor Leni van Woerden. We danken u voor de revalidatie die ze gehad heeft in Rotterdam. En we bidden dat het tot heling mag zijn van haar lichaam. Geef haar kracht, Heere, om bij alle dingen die ze mist, haar hoop op u te stellen, in wie alles te vinden is. Wij danken u met mevrouw Hoogvliet dat het weer wat beter mag gaan. Geef dat ze weer thuis mag komen en dat ze in deze weg ook meer verkleefd aan u mag raken. Wat is het een wonder dat u haar nog bewaarde in het leven, omdat ze zo zwak is. Blijkbaar hebt u er nog iets mee voor. Mag ze, terwijl ze oud is, verkondigen aan de mensen om haar heen dat u goed bent. We bidden u, Heere, voor Daniel in de onzekerheid die is toegeslagen bij alle klachten en vervelende dingen die zich openbaren, waar we geen raad mee weten, waar de doktoren tot op vandaag ook niet weten wat er aan de hand is. Wat voelen we ons dan onzeker? En we bidden, Heere, dat hij in al die onzekerheid met deze last mag vluchten tot Jezus, om te ondervinden dat uw last licht is en uw juk zacht. Wees hem zo met het gezin nabij. We danken u dat een van ons weer is teruggekeerd op Nederlandse bodem. Dat u Adriaan in de achterliggende maanden bewaarde, ook toen hij ver bij ons vandaan was. We bidden, Heere, dat het geleerde hem tot zegen mag zijn. En we bidden ook voor het vervolg dat hij de weg mag gaan die u wilt dat hij gaat. En dat hij mag ontdekken wat die weg dan zal zijn. Wees hem nabij met zijn vriendin. En geef dat ze zich ook weer spoedig thuis zullen voelen hier in de gemeente. Om gevoed te worden, ook in onze jonge jaren, met uw woord. We bidden dat voor alle jongeren, Heren. Mogen ze iets proeven van uw goedheid. Als we dat proeven, dan zijn we verkocht. Dan willen we niet anders dan u kennen en u beter leren kennen. En zo bidden we ook voor onze jonge mensen om de genade van u, die het heil en het echte geluk doet vinden in de Heer Jezus Christus. Zegen ons samen, thuis en hier aanwezig. Hoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. We zingen samen van de zachtmoedige koning uit Psalm 72. Vers 6 en vers 7. Psalm 72 vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En het zevende nooddruftige zal hij verschonen, zal hij sparen. aan armen uit Gena zijn hulpen ter verlossing tonen. 72, wij zingen vers 6 en 7. Vrucht van de geest is zachtmoedigheid, staat boven de preek. 3 punten, zoals u gewend bent. In de eerste plaats, het is een teken van geestelijke kracht. Wij denken bij zachtmoedigheid al snel aan iets wat slap is, aan iets softs, zachtmoedig. Maar het is juist een teken van geestelijke kracht, dat is de eerste gedachte. In de tweede plaats is het een kenmerk van een geestelijke levenshouding. Een kenmerk van een geestelijke levenshouding. En dan kijken we naar de praktijk. Hoe werkt dat dan? Hoe gaat dat dan? En tot slot, het is een vrucht van geestelijke overgave. Namelijk aan Christus. En dan gaan we terug naar Mattheüs 11. Waar we horen dat Jezus zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. De vrucht van de geest is zachtmoedigheid, teken van geestelijke kracht, kenmerk van een geestelijke levenshouding, vrucht van geestelijke overgave. In de eerste plaats, een teken van geestelijke kracht. Ja, gemeente, ook dit is weer een aspect van de vrucht van de geest. En ik begin met de kinderen vanavond. Jullie hebben vakantie, dus ik zie wat meer kinderen vanavond dan anders. Als ik nou bij jullie begin vanavond, de vrucht, wat denk je dan aan? Het eerste wat in je opkomt als je het woord vrucht hoort. Dan denk je misschien wel aan de fruitschaal op de tafel in de keuken thuis, waar allerlei vruchten op liggen. En die zien er over het algemeen prachtig uit. En ze smaken ook nog eens lekker. Als Paulus het woord vrucht gebruikt, vrucht van de geest, dan doet hij dat niet alleen om te laten zien dat het een geestelijke oorsprong heeft. Al die 9 dingen die hij noemt. Het is een vrucht van de geest. Maar hij beklemtoont ook, het is een vrucht van de geest. En een vrucht is aantrekkelijk. Al die 9 woorden, waarvan wij nu een heel aantal met elkaar overdacht hebben, die zijn positief. Zeker als je ze afzet. En dat moet ook, gezien het woordje maar in vers 22, zeker als je ze afzet tegen de werken van het vlees. Dat is rot. Dat is duister en zwart. Maar de vrucht van de geest is positief. Zachtmoedigheid is dus ook iets positiefs. En dat brengt me bij de vraag, gemeente, en die vraag geldt niet alleen de kinderen, maar geldt iedereen, ook mijzelf. Wat voor indruk laat ik achter bij andere mensen? Hoe komt het op die vraag? Nou, als het gaat over de vrucht van de geest, gemeente, dan hebben wij het over iets wat er in het leven van een christen ontkiemt, waar anderen wat van gaan merken. Liefde, vrede, blijdschap, geloof, goedheid, trouw, dat hou je niet voor jezelf, Dat kan alleen maar in relaties, horizontaal en verticaal, beleefd worden. Zo ook zachtmoedigheid. Wat voor indruk laat ik achter op mijn collega's, in mijn familie? Zij er wel eens bij stil, jonge mensen. Wat voor geur verspreid ik eigenlijk? Wat is de nasmaak van de ontmoetingen die ik heb met vrienden? Wat blijft er hangen bij die vrienden? Ja, moet je daarbij stilstaan? Ja, best is goed om daarbij stil te staan. Blijft er iets positiefs hangen? Ja, dominee, ik ben zoals ik ben. En anderen moeten maar met mij rekenen. Ik heb het karakter ook niet uitgezocht wat ik heb. Ik neem een ander zoals die is. En zij moeten mij nemen zoals ik ben. Klaar. Nou, of dat helemaal een geestelijke houding is, weet ik niet. Ik weet het wel, dat is het niet. Want een christen zal niet zeggen, ik ben zoals ik ben. Wat is een christen? Een christen zal bidden, Heere, ik ben het leem. U bent de pottenbakker. Vorm mij naar uw beeld. Laat het beeld van uw zoon meer en meer in mij openbaar komen. Dat ik ga geuren naar Christus. Dat anderen iets van hem in mij ontdekken. dat ze de zachtmoedigheid van de Heer Jezus bemerken als ze met mij omgaan. Iemand zegt, ja, maar je hebt toch mensen die van nature gewoon zachtmoedig zijn. Ik kan ze zo opnoemen, zegt u. In de gemeente ken ik er ook een paar. Hele vriendelijke mensen, geduldige mensen. Ze komen uit een heel geduldige familie. Mild, ze kunnen met iedereen overweg. Ja, ik ben gewoon niet zo. Ik ben anders. En dat heb ik niet uitgekozen. Ik ben ook gevormd door alles wat achter me ligt. Opvoeding en noem maar op. Ja, dat zal best zo zijn. Maar u maakt wel twee fouten. De eerste fout is deze. Dat u denkt dat zachtmoedigheid alleen maar een karaktereigenschap is. En dat is niet zo. Natuurlijk, het heeft wel wat te maken met je karakter. De een heeft een hoekiger karakter dan de ander. En natuurlijk, dat heeft best te maken met vorming en opvoeding en gebeurtenissen in je leven, noem maar op. Maar Paulus zegt niet, zachtmoedigheid is een karaktereigenschap. De vrucht van de geest is zachtmoedigheid. Dat geldt niet van een enkele christen die nou eenmaal zachtmoedig van karakter is. Maar dat geldt ieder levend christen. Ieder kind van God heeft deze vrucht. Deze negenvoudige vrucht. In beginsel. In zijn leven. Misschien, dat kan wel zo zijn. Misschien hebt u wel te strijden met bepaalde punten van die vrucht. Vindt u het heel moeilijk om geduldig te zijn? Of vindt u het moeilijk om matig, beheerst te leven op allerlei fronten? Of hebt u heel veel moeite met zachtmoedigheid? Bent u snel opvliegend? Dat is wat anders. Maar waar de Heilige Geest is gaan werken in je leven, komt de vrucht van de Geest openbaar. Alle aspecten. Paulus zegt ergens anders, het hoort er gewoon bij. Wie tot Christus komt, die ontvangt alles in hem. En wat is er dan allemaal in hem te vinden? Zachtmoedigheid, goede tierenheid, barmhartigheid, ootmoedigheid. Het is niet alleen maar een karaktereigenschap. Anders had Paulus nooit tegen Timotheus kunnen zeggen, Timotheus, jaag na zachtmoedigheid. Maak het tot je doel. Dus de eerste fout is, zachtmoedigheid is karaktereigenschap. Dat is niet helemaal waar. Het is een vrucht van de geest. De tweede fout is, iemand die zegt, ja, ik ben nou eenmaal niet zo zachtmoedig, dominee, deze preek die geldt denk ik voor anderen, of zachtmoedigheid heeft alles te maken met je karakter, maar je karakter kan wel gevormd worden en geheiligd worden. Ik zal het straks laten zien aan de hand van Mozes, hoe zijn karakter geheiligd werd. En daar kan de Heer van alles voor gebruiken. Gebeurtenissen in je leven, tegenslagen, mensen die God op je weg plaatst, noem maar op. Maar het gebeurt. De scherpe kanten gaan eraf. Iemand die vroeger in zijn eertijds heel driftig en koppig was, die wordt niet ineens helemaal anders. En toch gaat er wat veranderen. De heftigheid gaat er vanaf. En je krijgt er meer en meer last van dat je zo bent. En dat anderen zoveel schade daardoor oplopen misschien wel. Kind van God, u die te strijden hebt met bepaalde karaktereigenschappen waarvan u zegt, ja, dat is niet goed. Dat is een zondige kant van mijn karakter. Zeg niet, zo ben ik. Nu eenmaal, dat is God verzoeken. En jezelf geestelijk tekort doen. Je kunt er wel heel veel last van hebben. Het vlees begeert tegen de geest, zegt u. Ik merk het zo. Maar u weet, de tekst gaat verder, hè. De geest begeert ook tegen het vlees. Wat wil de Heilige Geest in het leven van een volgeling van Christus? De Heilige Geest wil een afdruk van Christus maken in je leven. In je karakter. Wat is nou zachtmoedigheid? Want ik zei al, het heeft een wat softe klank. Zachtmoedigheid, een slap. Misschien denkt u wel aan mensen die, ja, die eigenlijk geen mening hebben. Een grijze muis. Zijn overal voor in. Geen scherpslijpers. Toegefelijk. Heel vriendelijk. Maar ja, iemand met wie je alle kanten op kunt. Zachtmoedig. Nou ja, zo is zachtmoedigheid niets aantrekkelijk, zeker niet in 2015, want je moet toch voor jezelf opkomen vandaag. En je moet jezelf bewijzen, jonge mensen. Zachtmoedigheid, dat staat er haaks op. Wat zegt de Bijbel? Zachtmoedigheid is geen zwakte, maar een kracht. Ik zal het laten zien, aan de hand van Mozes. Wat lezen wij van Mozes in de Bijbel? Numeri 12, vers 3. Maar de man Mozes was de meest zachtmoedige mens op de aarde. Mozes. Kennen hem, hè, kinderen? Als je nou heel veel van de preek vergeet, dan moet je Mozes onthouden. Want als mama morgen dan terugvraagt, waar ging het over? En jij zegt, over Mozes, dan kun je de preek bijna navertellen. Want in Mozes zien wij wat zachtmoedigheid is. Na verloop van tijd, dat moet ik er wel bij zeggen. Want hoe komen wij Mozes voor het eerst tegen? Ja, eerst als babytje natuurlijk, Exodus 1. Maar dan hoofdstuk 2. Hoe maken we kennis met Mozes? Hij is dan 40 jaar in de kracht van zijn leven. Hij ziet dat een Egyptenaar een Israëliet slaat. En Mozes die wordt furieus. Hij slaat die Egyptenaar met zijn blote vuisten dood. Hij werkt hem tegen de grond en hij begraaft hem. En hij vlucht weg. De woestijn in. 40 jaren lang lezen wij niets meer van Mozes. Horen wij niets meer van Mozes. We weten dat hij dan in de woestijn is geweest bij zijn schoonvader Jethro. De schapen heeft gewaaid. En dan na 40 jaar ongeveer komt hij weer boven water, om zo te zeggen. Dan is hij 80 jaar. Een zwak mannetje zou je zeggen. En dan acht God hem bekwaam om leider te worden van een stelletje ongeregeld. 2 miljoen Israëlieten die tijdens die jarenlange woestijnreis mopperen, klagen, Mozes bijna stenigen. En dan lezen wij, Mozes was de meest zachtmoedige mens op de aarde. Die driftkop die met zijn stok op de rotssteen sloeg. Ja, die man. Wat is er gebeurd? Die 40 jaar heeft de Heilige Geest zijn leven en zijn karakter bewerkt. Hoe? We weten het niet. Het is gebeurd. Hij is er anders uitgekomen. Betekent niet dat hij nooit teruggevallen is, want ik noemde het net al. Hè, die driftige Mozes die met zijn stok op die steen, op die rotssteen slaat. Dat is echt weer die oude Mozes. Je zou zeggen het vlees begeert tegen de geest daar in Mozes. Maar hoe merk je het nu? Nou, dan moet je nog een keer naar nummer 12 kijken. Nummer 12 vers 3, wat ik net aanhaalde. Mozes, de zachtmoedigste mens op de aarde. Weet je waar het erover gaat in dat hoofdstuk? Dat gaat over Mirjam en over Aaron. En Aaron zegt, ik ben het oneens met het feit dat Mozes leider is van het volk van Israël. Ik heb ook heel wat gezegd bij de farao. Waarom heeft God mij niet zo'n positie gegeven? En Mirjam zegt, ik ben het oneens met de gang die de Heere gaat met Mozes. Ik heb een loflied gezongen toen we door de Rode Zee zijn gegaan. En Mozes? Wat doet u als uw positie aangevallen wordt? Wat doe ik? Als je positie ondermijnd wordt? Ga je toch verdedigen? Ik sta in mijn recht, zeggen we dan. Wat doet Mozes? Hij zwijgt. Hij heeft de moed om mild te zijn. En dat is een teken van kracht. Zacht moedig. Wat betekent dat? De moed hebben om mild te zijn. Moet je daar moed voor hebben dan? Ja. Want je hebt niet zoveel moed nodig om boos te worden. Dan ben je zomaar. Om uit je vel te springen. Dan ben je zomaar. Maar je hebt wel veel moed nodig om vriendelijk en mild te zijn. Mozes zwijgt. Wat doet hij? Hij geeft het onrechtvaardige over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En dat doet God ook hoor, vergist u niet. Want Miriam wordt met nelaatsheid gestraft. En dan opnieuw. Wat doet Mozes? Zegt hij, zie wel. Mozes bidt, Heere, wilt u haar herstellen? Mozes is zachtmoedig geworden. Opvallend dat in het Nieuwe Testament de leiders van de christelijke gemeente, zeg maar de dominees en de ambtsdragers, juist op dit punt aangesproken worden. Ga je naar de boekhandel toe en koop je daar boeken over leiderschap. Dat is soms wel aardig om eens te doen. Ik lees er ook zo nu en dan wel eens wat in. Maar weet je wat je dan tegenkomt? Of beter gezegd wat je niet tegenkomt? Dit. Dat een leider zachtmoedig als een lam dient te zijn. En niet als een leeuw. Al moet je soms optreden. Paulus werd voor de voeten geworpen dat hij een miserig mannetje was. Hij zag er niet uit, het was een slappeling. Het was geen leider, zei men. Wat geeft hij voor advies aan Timotheus? Timotheus, wees vriendelijk. Nou, dat is een advies voor een dominee. Wees vriendelijk. En onderwijs met zachtmoedigheid degenen die jou tegenstaan. Nou, dat is ook moeilijk voor een dominee hoor. Maar dat is wel eens een opdracht. Onderwijzen, terechtbrengen met zachtmoedigheid. Want een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn jegens allen. Wie zegt dat? Paulus, die fanatiekeling. Weet u wat Ananias zei? Denk je dat ik naar Paulus ga? Vanmorgen ging het over hem, hè? Over Saulus. Die leeuw, die verwoeste. Denk je dat ik naar Saulus ga? Die man die heeft zoveel kwaads gedaan. Het is een leeuw. Ga maar, Ananias. Deze is mij een uitverkoren vat. En Ananias gaat en wat ontmoet hij dan? Een lammetje. Wat genade vermag, gemeente, maakt van de grootste beul een mild en zachtmoedig mens. Nou, dat is hoopgevend, hè? Ook voor die goddelozen vanmiddag, vanavond in ons midden, die zeggen, nou, God heeft een werk aan mij. Ja, maar hij is er wel tegen opgewassen. Zijn genade is zo machtig en zo royaal en zo krachtig dat ook dat karakter en die inborst van u veranderd en vernieuwd kan worden. Zachtmoedigheid dus. Nou, daar kunnen ze in de gemeente van de Galaten ook heel veel van leren, want dan komen we bij de context uit. Het staat natuurlijk niet voor niets in deze brief, Galaten 5, vers 22, zachtmoedigheid. Waarom schrijft Paulus dat aan de gemeente van de Galaten? Omdat het daar juist afwezig is. Er is conflictstof te over in deze gemeente. En waar conflicten zijn, gemeente, wordt het uiterste van je gevraagd om in te houden en om het uit te houden. Je hebt allemaal wel eens conflicten meegemaakt, denk ik. Wat voor terrein dan ook, dat maakt dan niet uit. Maar u hebt allemaal de ervaring gehad, je moet je echt inhouden. Als je laat gaan, dan is het mis. Nou, in de gemeente van de Galaten is dit aan de orde, conflicten. En de duivel is altijd bezig in iedere gemeente, probeert hij het weer om splijtswammen te organiseren, om een wig te drijven tussen mensen, tussen groepen. Ik ben voor die dominee, nee, ik ben voor die dominee, ik ben van die ouderling, nee, ik ben meer van die ouderling. Ik hou daarvan, ik hou daarvan. In de gemeente van de Gelaten ging het zo. De een zei, je moet besneden worden, anders is het niet echt met je, is je bekering nep. En de ander zei, nee, want Paulus heeft geleerd, alleen door het geloof ben je een kind van Abraham. Je hoeft niet besneden te worden. Over en weer, discussie. Niet alleen met woorden, maar ook met de daad. Men verbijt en vereet elkaar. Men mijt elkaar. Paulus zegt in vers 12, en dan weet u een beetje hoe het eraan toe ging in de gemeente van de Gelaten. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Je mag voor dat woordje onrustig maken ook vertalen opruien. Heb je wel eens mensen op je pad gehad die je opruien? Op schoolplein bijvoorbeeld? Op je werk? Een paar collega's die je gaan opruien. Wat gebeurt er dan met je? Je gaat koken, hè? En als de bom barst, is je hoofd heet en je hart koud. Mensen die ons opruien, wat doen we daarmee? Die ruimen we uit de weg. Tenminste, dat zegt het vlees. Maar de geest, de vrucht van de geest is zacht. Moedigheid. Brengen we bij de tweede gedachte. Het is een teken van geestelijke kracht, een kenmerk in de tweede plaats van een geestelijke levenshouding. Een houding dus, iets wat doorgaat is, iets wat er niet alleen op zondag is, niet alleen in je ambt, als je in het zwarte pak rondloopt, maar gedurig. Het is een levenshouding, zachtmoedig zijn. Het is opvallend als je het woordje zachtmoedig in de concordantie opzoekt, dat je dan tegenkomt dat zachtmoedigheid altijd wordt gebruikt in de context van de oproep tot een heilig leven. Wees verdraagzaam, zegt Paulus. Verdraag elkaar in de liefde, zegt hij ergens anders. Wandel in alle nederigheid en zachtmoedigheid. Allemaal van die oproepen om heilig te leven. Dat is een opgave, hè? Heilig leven. En zachtmoedig zijn. Vind je het ook moeilijk als moeder, als vader? Zachtmoedig zijn in de opvoeding. Zachtmoedig zijn richting je man, richting je vrouw. Ook als je je ergert. Ook als er dingen fout gaan bij je man. Die je mag corrigeren. Maar hoe? Oh, die onverdraagzaamheid zit zo diep bij ons. In de gemeente. Op het werk. In je vriendenkring. Hoe moet dat nou, gemeente? Weet je, er is maar één remedie. Bedenk hoe verdraagzaam God met jou is. Als ik bedenk hoe verdraagzaam God met mij is geweest. Hoe ik hem getart heb. Hem op zijn hart getrapt heb. Voortdurend de deur gewezen heb. Terwijl hij klopte en nodigde. En aanspoorde. God had kunnen zeggen, bekijk het maar. En hij heeft het niet gedaan. Hoe verdraagzaam is hij geweest? Hoe zachtmoedig is de Heer Jezus, gemeente? Als hij aan het kruis bidt voor zijn vijand. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Als je van dat wonder leeft. En die zijn er toch vanavond. Welk wonder? Dit wonder. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde. Waarmee hij mij heeft lief gehad. Hij heeft mij levend gemaakt. En met dat levendmakende wonder heeft hij ook het verlangen in mijn hart gegeven. Dat is niet mijn verlangen. Het was het geestelijk verlangen van boven om zachtmoedig te zijn. Er is nog iets, gemeente, wat opvalt. Als je het woord zachtmoedigheid bekijkt in het Nieuwe Testament, niet alleen dat het gebruikt wordt in de context van de oproep tot een heilig leven. Ook, en dat is ook opvallend, bijna overal staat het woord zachtmoedigheid in verband met de gemeente. Kijk vanavond maar eens na als u tijd hebt. Blijkbaar moeten we het in de gemeente oefenen. En daar lijkt het ook wel het moeilijkste te zijn. Wat is de gemeente? De gemeente is nou eenmaal geen groep mensen waarvan u zegt, nou, ik kan met iedereen overweg. Als ik een gemeente zou stichten, dan zou ik deze hele gemeente tot mijn gemeente maken. En gemeente krijg je. Niet gedeeltelijk, maar helemaal. Dat kunt u niet fijn vinden of onprettig vinden, maar het is wel zo. En in deze gemeente wordt het geoefend. In die veelkleurige gemeente met al die karakters en die meningsverschillen en die achtergrondsverschillen. De gemeente is een proeftuin. Irritaties, conflicten, misstanden. Ja, ze zijn er ook op de voetbalvereniging, maar helaas ook in de kerk. En God laat het soms ook toe, in zijn ondoorgrondelijke wijsheid. Waarom? Nou, conflicten laten zien wat er in je hart leeft. Kijk, zachtmoedig zijn als iedereen het met je eens is, we gaan nog wel. Dan kun je ook zachtmoedig overkomen, zonder dat je het bent. Maar nu als ze je tegenstaan, als ze je geen blik waardig keuren, als ze iets vervelends over je kind hebben gezegd. Wat dan? Ik kijk niet meer naar die vrouw. Bekijk het maar. Ik loop er met een grote boog omheen. Ik ga niet meer in contact met die man. Nou ja, dat gebeurt in de gemeente van de Galaten. Paulus signaleert het. Conflicten brengen scheiding. En de duivel lacht. Want hij heeft bereikt wat hij altijd wil bereiken. Scheiding, een wegdrijven, de gemeente als loszand, want als het daar misgaat, dan zakt alles ineen. En maar dominee, het gebeurt wel in de gemeente. Ja, het gebeurt nog steeds, ook in 2015. Hoe moet je er dan mee omgaan? Wij denken dat wij grof geschut moeten inzetten als een ander ons beledigt, om die ander nog wat heftiger te grazen te nemen. Hè? Dat is ons vlees. Maar weet je wat de ander echt ontwapent? De wapens om aan te vallen ontneemt, zachtmoedigheid. Vriendelijkheid. Dat heeft de langste adem. Lost u daarmee alles op? Nee. Als je in de opvoeding zachtmoedig bent, vriendelijk, de moed hebt om mild te zijn richting je kinderen, is daarmee niet de garantie gegeven dat je kinderen nooit meer iets fout doen. En toch, er is zegen te verwachten, zegt Paulus, als je zaait in de akker van de geest. Wie zaait in de akker van het vlees, die weet, er groeit onkruid. Je verduistert je eigen ziel. Dan maar liever onrecht lijden en vriendelijk blijven. Liefdevol, redelijk, inschikkelijk, de moed om mild te zijn. En dan gebruikt Paulus een heel concreet voorbeeld, wat blijkbaar aan de orde was in de gemeente van de Galaten. U kunt dat lezen in hoofdstuk 6 vers 1. Een concreet voorbeeld van iemand die in zonde gevallen is. Nou, misschien hebt u het ook wel eens meegemaakt dat u in de familiekring, collega kring of in de gemeente misschien wel iemand betrapt hebt. Of u hebt dat gehoord, iemand heeft een scheve schaats gereden. Heb je het gehoord? Dat is natuurlijk verschrikkelijk als het zo gaat, want dat is roddel. Heb je het gehoord? Alles wat je over anderen vertelt, waarvan je zou schrikken als die ander erbij zou staan, dat is roddel. Maar nu, er is wat gebeurd in de gemeente van de Galaten. Iemand heeft een uitgeleide gemaakt. Paulus zegt niet wat er gebeurd is. Een mens is overvallen door enige misdaad, zegt Paulus. Hoe moet je daar nou mee omgaan in de gemeente? Moet je hem aan de schandpaal nagelen? Moet je als dominee en als ouderling eens even flink de waarheid zeggen? En hem onder de tucht zetten? En op het liefst de deur van de kerk wijzen? Want zo'n zondaar, die is hier niet welkom. Wat zegt Paulus? En daar kun je zoveel van leren, ook voor de opvoeding. Je mag het breder trekken dan alleen de gemeente. Breng de zondaar terecht, zegt Paulus. Dat is een woord wat uit de geneeskunde komt, terechtbrengen. Een gebroken ledemaat of een been wat uit de kom was, dat moest teruggezet worden door een arts, door een dokter. Dat gebeurde met pijn aan de kant van de patiënt, moest met kracht gebeuren, was niet prettig, maar diende het herstel. Kijk, zegt Paulus, broeders, ga nou zo om met mensen die zondigen, met mensen die vallen in de zonde. Kijk niet op ze neer, maar ga naar ze toe. Als je het weet, gemeente, van iemand die gevallen is in de zonde, ga er niet over praten, maar ga er naartoe. Dat is zachtmoedig. Ja, maar ze zien hem al aankomen. Ik kan toch niet gaan zeggen, je hebt een zonde bedreven. Nee, zegt Paulus, breng de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid. Ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Paulus bedoelt, denk nou na, waar ben jij niet voor bewaard? Die ander is gevallen in de zonde, maar denk nou niet dat je boven hem staat. Je zou zelf ook zomaar verzocht kunnen worden. Wie meent te staan? Wie ziet toe dat hij niet vallen? Broeders, ook voor de ambtelijke dienst is dat een onmisbare regel. Dat we in ons pastoraat, ook als we dingen aantreffen die niet terecht zijn en waar wat van gezegd moet worden, dat we het doen in de geest van de zachtmoedigheid. Dat we er niet boven staan, maar ernaast zitten. Wat een strijd, die zachtmoedigheid, zegt iemand. Wat kost het toch een zelfbeheersing om dat tot een levenshouding te laten zijn? Ja, Jacobus zegt heel terecht, er is wijsheid van boven nodig om zachtmoedig te kunnen zijn. Maar die wijsheid is beschikbaar, gemeente. Nog één keer Mozes. 80 jaar oud. Leider van het volk van Israël. Wat is die man niet belaagd? Op de proef gesteld. Kunnen we niet terug naar Egypte? U hebt ons in deze woestijn gevoerd om ons te laten verhongeren. Ons en onze kinderen. En Mozes. Weet je wat ik van Mozes lees? Naast alle terugval die er ook is, lees ik ook dit. Dat er op een gegeven moment door Jethro gezegd wordt, Mozes, je hebt te veel werk. Je moet gaan delegeren, man. Je moet leiders aanstellen, want de pastorale nood die jij draagt van het volk is te groot voor jou. Hier komt eigenlijk de gedachte van de kerkraad al vandaan. Exodus 18. Jethro adviseert om andere mensen naast Mozes aan te stellen. Kleine zaken kunnen die leiders wel afhandelen. Grote, dringende, zware pastorale problemen, die moet Mozes afhandelen. U zegt, waarom noemt u dat nou? Maar gemeente, dat is voor mij een bewijs dat Mozes zachtmoedig is geweest. Want bij wie stort je je hart uit? Bij mensen die de moed hebben om mild te zijn. Toch? Dat proeft een kind. En dat proeven je vrienden ook. Waarom nemen ze je in vertrouwen? Niet omdat je met pasklare adviezen altijd komt. Waarom gaat het goed in het huwelijk? Niet omdat je altijd kant-en-klare oplossingen hebt, maar omdat je de moed had om mild te zijn. Zachtmoedigheid heeft aantrekkingskracht. Kijk maar naar Mozes. Tal van mensen kwamen naar hem toe. Wat een heerlijke vrucht, gemeente. En dat zien we zo heerlijk schitteren tot slot in de Heer Jezus Christus. Want wie was nu de zachtmoedigste mens op de aarde? Kinderen, zijn jullie er nog bij? Mozes, hè, was de zachtmoedigste mens op de aarde. Eigenlijk is dat niet waar. Jezus was de zachtmoedigste mens op de aarde. Onze laatste gedachte. De zachtmoedigheid is een teken van geestelijke kracht, een kenmerk van een geestelijke levenshouding en een vrucht van geestelijke overgave aan Jezus, van wie gezegd wordt dat hij Jeruzalem binnenkwam op een ezeltje, zachtmoedig. Die 9 aspecten van de vrucht van de geest, je kunt van al die 9 woorden zeggen, je vindt ze allemaal bij de Heer Jezus. Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goede tierenheid, geloof, goedheid. Maar er is maar 1 eigenschap die heel uitdrukkelijk door de Heer Jezus zelf genoemd wordt. Dat is de zachtmoedigheid. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En gemeente, dat is tot slot een uitnodiging voor mij, voor u, voor jou, om te komen. Wie je ook bent, het gaat vanavond niet alleen over de kinderen van God die de vrucht van de geest hebben. Maar ik mag vanavond ook hen nodigen die juist door de prekerserie over de vrucht van de geest ontdekken dat de werken van het vlees menigvuldig zijn. Mag ik vanavond nodigen tot hem en zeggen, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Hoe gaat dat dan? Er is iemand die bereid is om het je te leren. Het is niet Mozes, het is geen dominee, het is Jezus. Hoe leer je dat dan? Luister maar. Neem mijn juk op u. Weet u wat een juk is? Ja, zegt u, dat is iets zwaars. Onaantrekkelijk. Vroeger ploegden de boeren en ze hadden dan 2 ossen of 2 koeien. En daarop werd een juk gelegd, een zware ballast. En daarmee ploegden de boeren. En wat deden ze nu? Ze zorgden voor een ervaren koe en een onervaren koe. En die werden naast elkaar gezet onder dat ene juk. De ervaren koe wist precies wat hij moest doen. Hij trok recht tevoren, recht op zijn doel af. Die onervaren koe, ja, die gaat alle kanten op natuurlijk. Daarom zette een boer ook nooit 2 onervaren koeien onder een juk. Dat ging mis. Heb je het beeld? Jezus zegt, kom maar, samen onder het juk. Het is niet uw juk. Jezus zegt, neem mijn juk op u. Het is heel licht. Het is niet zwaar. Mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Door de knieën. Om dat juk op je schouders te nemen. En dan? Dicht bij hem blijven. Leer van mij. Dat is heel concreet hoor. Je leert het niet als je je Bijbel dichtlaat, echt niet. Je leert het ook niet als er geen gebed is. Maar je gaat het stukje bij beetje leren als je de gemeenschap met God zoekt en onderhoudt. Dwars door de aanvechtingen van je leven heen, door de drukte van je leven heen. Daar leer je het, heel concreet. Lees je Bijbeltje maar na. Hoe was Jezus? Kijk eens hoe hij geleefd heeft, hoe hij met die overspelige vrouw omging. Leer van Jezus hoe zachtmoedig hij was. Toen die schriftgeleerden kwamen en zeiden, kijk eens, we hebben iemand op heterdaad betrapt, een vrouw die overspel heeft bedreven. Stenigen, staat in de wet van Mozes. Wat zegt Jezus? Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Het wordt doodstil. En ze druipen allemaal af. Daar hadden ze niet op gerekend. En dan blijft Jezus over met die overspelige vrouw. En wat zegt Jezus dan? Waar zijn je aanklagers? Die vrouw kijkt om zich heen, ze zijn er niet. Ze zijn weg. Dan veroordeel ik je ook niet meer. Ga heen. En zondig niet meer. Over zachtmoedigheid gesproken, gemeente. Geen slapheid, hè? Hoort u dat goed? Ga heen en zondig niet meer. De vrouw heeft haar les geleerd. Maar Jezus staat naast haar. Hij heeft al onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Die zegt, ga heen en zondig niet meer. Zitten drie van die ontembare, woeste mannen die zeggen zachtmoedigheid. Ik heb er nog geen procent van. Nou, ossen die konden woest zijn. Maar wat gebeurde er nou als zo'n os onder een juk gezet wordt, naast een ervaren os die al getemd was? Dat woeste karakter, dat schoppen, dat alle kanten op willen, dat werd langzaam maar zeker minder, want die os merkte, het heeft geen enkele zin. De kracht van de os bleef behouden. Maar de woeste kanten, die sleep het juk eraf. En zo doet God nog. En hij kan daarvoor ook een heel concreet juk gebruiken. Een last die wel zwaar is. Om je laag bij de grond te houden. Om je nederig te houden. Om je zachtmoedig te laten zijn. Maar bedenk dan. Deze zachtmoedige Jezus heeft de rokende vlaswiek niet uitgeblust. En het gekrookte riet niet verbroken. Met tere plantjes gaat hij zorgzaam om. Zelfs met van die bedweters. Die het altijd beter weten. Denk eens aan Petrus. In de paaszaal. Nee meester, u mag mijn voeten niet wassen. Dat past niet. En dan moet Jezus hem corrigeren, heel zachtmoedig. En dan zegt Petrus, nou doe me dan maar helemaal, van top tot teen. Nee Petrus, als je gewassen bent is dat niet nodig. En dan Petrus, de man met de grote, grote woorden, die uiteindelijk diep, diep valt. Zit er hier iemand die diep gevallen is? Als je soms uit zwakheid in zonde gevallen bent, vertwijfel vanavond niet aan Gods genade. Waarom niet? Kijk eens hoe de meester zachtmoedig met Petrus omgaat. Als hij hem roept op dat strand. En hem dan niet uitkaffert. Wat ben je nou voor een discipelman? Maar drie van die vragen stelt. Die zijn ziel helemaal ontleden. Hebt u mij lief? Hebt u mij lief? Hebt u mij lief? Wat zachtmoedig. Het mes gaat erin. Maar het is gericht op Petrus' heil. Gemeente zachtmoedigheid, geen zwakte. Kijk maar naar Jezus. Maar een kracht. Kom. Geef jezelf over. Voor het eerst of opnieuw. Aan deze zaligmaker. Het lam van God. De leeuw uit de stam van Juda, die de natuur van een lam heeft, om te worden als hij, kinderlijk afhankelijk van God, koninklijk onafhankelijk van de mensen. Vriendelijk en zachtmoedig, wat ze ook van je zeggen en wat ze ook van je denken. Laat het maar over aan God. Hij weet wat goed voor je is. Gemeente, wat een heerlijke vrucht. Hiervan, hier gaat de christelijke gemeente van geuren. En hier, Hier worden anderen door geprikkeld. Nog één ding. Brutale mensen, die hebben de halve wereld, of de hele wereld. Maar de zachtmoedigen, die zullen de aarde beërven. Amen. Laten we zingen Psalm 147, het derde vers en het zesde vers. 147 vers 3, zachtmoedigen wil hij bewaren. Hij houdt ze staande in hun gevaren. En het zesde vers, de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147 vers 3 en 6. Zullen we samen danken. Wij danken u, Heere, dat u aan het christendom niet het symbool van het zwaard hebt gegeven, maar het kruis, om in de navolging van u ons kruis op te nemen en daar te leren zachtmoedig te zijn en nederig van hart. Zoals u het was, zullen wij het nooit worden. En toch iets van uw geest zij op onze geest. Iets van het beeld van uw Zoon. We bidden dat dat vertoond mag worden in ons leven, in onze gemeente. Om straks, eenmaal volmaakt, het beeld van u te weerspiegelen. Ongebroken, ongeschonden. Wat zal het zijn? Breng ons er, Heere, op de nieuwe aarde. Waar de zachtmoedigheid de scepter zwaait en waar heerszucht en tirannie verdreven zijn. Nu zuchten we eronder en velen van onze broeders en zusters zuchten eronder. We bidden voor hen om volharding, om kracht, om zachtmoedigheid. Als de briesende leeuwen van de antigodsdienst en de antichristen zich breed verheffen, ook richting uw volk Israël. We bidden, Heere, dat het licht mag zijn daar, terwijl het in de wereld al donkerder wordt. Wij danken u, Heere, voor het onderwijs wat u gaf. We bidden of het mag bezinken in onze gedachten, in ons hart. Heere, leer ons naar uw wil te wandelen. Handelen, dan zullen we in uw waarheid wandelen. Neig ons hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Breng ons veilig thuis als wij straks naar onze huizen gaan. Help ons in de nieuwe week als het werken is of vakantie betekent voor ons. Wees bij ons als we vertrekken, op vakantie gaan. We bidden ook voor hen die al geweest zijn. We bidden om kracht en herstel voor alle heren die tobben al lange tijd met gezondheidsklachten. We denken aan Jan van Kreuningen, aan Ronald Maassen, aan Wim den Boer. Heren, sta ze bij en houd u hen staande. Hoor ons gebed en breng ons volgende week weer samen als we het slot van deze serie met elkaar mogen behandelen. Hoor ons gebed, uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 100, vers 2 en 4. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. En het vierde vers van het goedertieren is de Heer. Psalm 100, vers 2 en 4. Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.